Dus als je doorkrijgt dat je een scheppend wezen bent, met de kracht die groter is dan die van jou, dan wil je je eigen weg nemen. Dan wil je die afslag nemen. En dan wil je vervolgens in dat niemandsland een weggetje gaan maken. Waarom? Zodat andere mensen dat kunnen volgen en de weg weer op hun weg weer kunnen verder maken enzovoort. Dat is, denk ik, waarom we hier zijn.
Ah, I love it dat je luistert naar de Leiders in de Liefde podcast. Als je smult van gedurfde gesprekken over liefde en andere zaken, dan is dit jouw favoriete podcast. Ik ben Ellen Vee en ik daag leiders die al plat geïnterviewd zijn uit om ons een kijkje in hun hart, ziel en business te geven.
Precies 2 weken geleden zaten wij met z'n drieën en nog een aantal mensen in de zweethut. Indrukwekkende gebeurtenis, vond ik het. Het kwam ook precies op het goede tijd voor mij.
Nice.
En nog steeds heel dankbaar voor. En nu zitten we hier om met elkaar te praten over het ondernemerschap, over liefde, over het nieuwe leiderschap en uiteraard over de zweethut en de eco-lodges. En in het voorgesprek vertelde ik al dat ik vannacht zat te denken van, oh god, waar moet ik het allemaal over hebben? Wat moet ik vragen? En ik voelde enigszins spanning. En vanochtend, weet je, dat je aapbrein gaat met je aan de loop. Met mij aan de loop, moet ik zo zeggen. En vanochtend ineens werd het zo helder van, voordat de zweethut begon, vroeg jij aan iedereen, wat is je jaarthema? Mijn jaarthema was vertrouwen, is vertrouwen. En ik wil gewoon hier in vertrouwen samen met jullie zijn. En vooral ook samen met jullie ontdekken, wat wil hier gezegd worden door ons? Wat wil er ontstaan? Zonder vooropgezette ideetjes. En dat vind ik prachtige houding om te ontmoeten, om te verbinden en ook om uit te werken. En dat is iedere keer weer een uitdaging om dat ook echt aan te gaan.
Mooi.
Ja.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja. Ik moet, jullie hebben zulke mooie mantra's gezongen. Waren het mantra's?
Ja, kan je zeggen.
Ja. Ja.
Gebeden.
Ja. Ik was dan eigenlijk om te vragen, zouden jullie een kleintje hier willen doen? Of is dat ongepast?
We zijn begonnen.
Ik kan een vertaling van eentje wel vertellen. Dat is misschien wel de introductie wel aardig. Kola Lena Kwayan Kayo. Het is een openingslied wat we vaak zingen. En het betekent, friend, you have been given a gift. Use your gift so others may prosper. En dus in iedereen zit een licht, een talent, een gift. En als je dat gaat inzetten, je zei het net zo mooi, hè, van, jij bent dan met je aapbrein proberen de toekomst te voorspellen. Of vooruit aan het vluchten. Of iets ben je met dat brein aan het doen. Het is niet meer in het nu, het is eigenlijk een voorstelling aan het proberen te maken om straks mogelijk teleurstelling te voorkomen of iets dergelijks. Terwijl, en dat is enorm afgescheiden, dat is heel op jezelf. Terwijl wat je zegt, op het moment dat wij hier met z'n drieën zijn, is er ook nog iets. Is eigenlijk in dat talent wat we delen met elkaar, wat we hier, onze gift, gewoon hier laten zijn, dan ontstaat er nog een vierde entiteit. Namelijk dat wat we samen zijn. En als je dat doet, niet vanuit het brein, dus niet vanuit de verwachting, maar doet vanuit overgave, vanuit aanwezig zijn, zou je kunnen zeggen, dan ontstaat er iets heel nieuws. Hmm. Iets wat je niet kunt, daarom is dat aapbrein ook zo druk, niet kunt weten omdat het nog niet gebeurd is. Dan mag er iets geboren worden. En dat, dat juich ik enorm toe. Dus dank je wel voor je niet voorbereiden in dat geval. Nee, maar je voorstellen dat jij al de vraag had bedacht, dan heb je dus ook al een idee over de antwoordrichting, anders kun je de vraag niet bedenken.
Nee.
Daarmee heb je zoveel verwachting gelegd. En dan, ja, dat kan ook wel helpen. En dan gaan wij dat zo goed mogelijk, en dan gaan we ons standaard verhaaltje afdraaien.
Ja.
Nou, en dan hebben we eigenlijk allemaal niks geleerd. En dat is zonde. Vind ik in ieder geval zonde.
Nee, en ik vind deze houding ook zo belangrijk, omdat daar ligt ook het leiderschap in, hè? Leiden vanuit liefde in plaats vanuit angst. Want dat aapbrein, dat is op angst geënt. En die is inderdaad, wat jij zegt, bezig met de toekomst. Weet je, mijn aapbrein die probeert ook, ja, ik wil al belangrijke vragen stellen. Hè? Dat je wel kan zien dat ik veel in huis heb. Mm-hmm. En daar is de angst van dat mensen mij niet goed genoeg zouden vinden of een oordeel over mij hebben.
Ja, of dat je heel speciaal moet zijn.
Ja.
En het ingewikkelde van speciaal moeten zijn, het is een heel vervelend bijeffect van het ego. Is dat je. En die herken ik enorm, overigens. Maar speciaal moeten zijn is heel vermoeiend vooral. Ja. Want het is namelijk nooit, ook dat is nooit genoeg. Dus dan denk je dat je applaus hebt of dat je het goed hebt gedaan. Maar dan luister je en dan denk je, ja, oké, maar ja. Ik had nu maar heel weinig luisteraars. Of ik had eigenlijk dit moeten zeggen. En al heb je 1 miljoen luisteraars, dan is dat nog weinig. Want ja, er wonen een paar miljard mensen op de wereld.
Ja, dan komt altijd dat superego bovenop.
Exact. En dus het is een wedstrijd die je al verloren hebt voordat die begonnen is. Nou, die wedstrijden, als je dat 1 keer doorkrijgt, is bijzonder onhandig om te spelen. Want ja, dat wil je helemaal niet. En het mooie dat we hier met z'n drieën zijn en er een vierde entiteit is. Namelijk dat wat we samen, nou ja, daar gaan we bij aanwezig zijn. Maar eigenlijk zijn hier nog veel meer. Mm-hmm. En dus voor mij is het al goed het feit dat wij hier samen zijn in deze tijd besteden, is al genoeg. Mm-hmm. Maar we weten, hey, daar luistert hier misschien 1 iemand naar, of 2, of 10.000, of maakt niet uit. En die zijn hier nu ook bij. En als je dat durft te voelen, dat is best wel in overgave zijn. Want ja, je kunt dat allemaal. Je kunt daar meteen allerlei. Oordelen overheen leggen. Maar als je dat durft te voelen, dan denk ik dat er een soort collectief is. Dat is ook waar voor mij de zweet het heel erg over gaat. Dat er een kracht is die bij ons is, maar niet van ons is. Ja. Nou, als je daar mee durft te werken of daarbij aanwezig durft te zijn, je hoeft eigenlijk verder niks te doen, dan wordt het magisch.
Ja.
En juist als je daarmee kan verbinden, dan vertrouw je.
Zeker.
Op.
Ja.
En dat is wat mij raakt, wat jij zei, is. Hé, dat is mijn jaarthema en hoe belangrijk die een jaarthema kan zijn.
Ja.
Het is bijna een gevoel en op die gevoel plak je een woord of een zin daarop. En vertrouw, dus omdat vertrouw zo belangrijk is voor jou, omdat dat is een pad bijna dat je volgt, kom je op een zo'n gesprek met.
Zeker.
Met bloot. En zeker. Misschien noem je, zou je dat daarvoor onvoorbereid noemen. Nu zeg je, no, that's who I am this year. Dus het is zo mooi hoe andere dingen ontstaan als wij durven te leunen naar achter en vertrouwen en het laten ontstaan.
En je bent niet onvoorbereid. Dat is natuurlijk iets anders als je van toeten nog blazen weet. Je komt hier binnenlopen, je gaat zitten en je doet maar wat. Maar je hebt 62 jaar lang heb je je voorbereid op dit moment. Ja. Dank je wel daarvoor. Ja. Snap je? Dus dat is eigenlijk het echte. Friend, you have been given a gift. Mm-hmm. Use your gift so others may prosper.
Mm-hmm.
En als je dat echt ademt, als je dat echt voelt, zo, dan hoef je dus niet meer bezig te zijn met te proberen te voorspellen van de toekomst vanuit een onzekerheid. Maar kun je aanwezig zijn en dus ook vertrouwen op hey, mijn ervaring, mijn leven, mijn gift is genoeg. En dat is echt heel bevrijdend om dat te ervaren.
Ja. Ja, ik heb dat ook ervaren door de uitnodiging die ik van jullie kreeg om bij de Zweethut aanwezig te zijn. Ja, dat kwam in vertrouwen tot mij. In een proces waar ik momenteel in zit, kwam dat precies op het juiste moment. En voor mij is het vertrouwen ook vooral in het ondernemerschap. Wat het laatste jaar heel erg naar voren komt. Want het ondernemerschap, jullie zijn allebei ondernemers. Jij als relatietherapeut, jij met 365 dagen. En jullie gezamenlijke ecologes. Het ondernemerschap vraagt heel veel vertrouwen. Meer dan alle andere dingen in mijn leven.
En waar vertrouw je dan op?
Dat alles komt wat gegeven kan worden voor mij.
Dus eigenlijk vertrouw je ook daar op een onzichtbare kracht.
Ja, maar wat ik wil duidelijk maken, dat ik merk dat dat blijkbaar voor mij in het ondernemerschap wat meer vraagt dan in het leven van alle dag. Of dat ik daar misschien een splitsing maak.
Het vertrouwen dat het goed komt. Dat het,
dat alles naar mij toe komt. Geld, klanten. Alles waar ik naar verlang, dat komt. En dat ik daar blijkbaar niet heel veel voor hoef te doen. Kijk, in die zweethut gingen we daarna, konden we het meer in. En toen merkte ik van, jee, wat zit er een verdriet in mij. Een diepe laag, een onderlaag. En tuurlijk wist ik dat al, maar steeds dieper, dieper, dieper daal je in je leven tot bepaalde aspecten in jezelf. En daar zit dus een pijn die maakt dat ik vind dat ik heel hard moet werken. Dat er een bepaalde boete aan vastzit. Ik maak het nu even heel zwaar, hè?
Mm-hmm.
En ik meen ook dat dit niet alleen voor mij geldt. De ondernemers die ik coach, die hebben soortgelijke issues. Bewijsdrang, erkenning, allemaal dat soort dingen. Een leegte in jezelf die maakt van, ik wil gezien worden.
Ja,
herkennen jullie dat?
Zeker, zeker.
Uit het verleden,
ja, ik ben gewoon wat langer stil, omdat ik anders alleen maar aan het praten ben. En we zijn niet met meer. Ik heb over de meeste dingen wel meteen een idee. Ja. Als in, oh, dat is interessant, dat kunnen we eens verkennen. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd naar hoe jij dat ziet.
Die leegte vullen door ondernemerschap, dat is bij mij wel anders.
Mm-hmm.
Dat is, of misschien ben ik daar door die leegte nog niet gekomen. Voor mij is ondernemerschap de gevolg van een andere ding. En misschien daarom ben ik niet nog een goede ondernemer. Helemaal niet. Ik ben nog daar best groen in. En ik mag daar behoorlijk wat leren. Maar het is ondernemen is meer voor mij teruggeven van wat ik. Laten we zeggen dat in ons liefde leven best dingen hebben meegemaakt. En I wish somebody told me earlier.
Yeah.
Dat er andere manieren van relatie, van samen zijn, van verbinding, van intimiteit. Speciaal als de kinderen komen.
Mm, absoluut.
Dat was in onze relatie, niet elke relatie natuurlijk. Want in onze relatie was best uitdagend met een bedrijf.
Ja.
Twee die aan het ontstaan waren. Dus het waren niet alleen kleine kinderen, maar ook een bedrijf die alle tijd zuigde. Nou, voor mij was dat voor ons denk ik een hele pittige, chaotische periode waar wij niet wisten hoe verder. En daardoor kunnen zwemmen en daarvan kunnen leren. Dat is voor mij echt de grootste onderneming dat ik heb meegemaakt. En die wil ik waarom ik aan het ondernemen ben nu, is omdat ik heel graag elke stel, elke liefde, persoon die met de liefde en relaties struggelt, die gun, die tools, die weg er naartoe, die waardigheden kunnen bouwen, dat het elke crisis kan een behoorlijk goede opportunity zijn voor groei.
Zeker.
Dus daar is waar ik het nog niet als leegte ervaar, maar ben door de leegte al geweest, denk ik. En alles wat ik daarmee opgeschept heb, kan ik dat zo zeggen, wil ik wel delen. Dat is een beetje mijn hoe ik het voel.
Ja. Maar denk je dan niet dat er steeds opnieuw leegtes zich aandienen? Althans, dat is mijn ervaring.
Ja, persoonlijk, ja. Persoonlijk kan het ontstaan van, oké, there we go, ondernemen.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja.
Net als relaties, hoe doe je dat?
Ja.
Dus daar ben ik nu.
Ja.
Dus de vraag van, oké, relaties, hoe doe je dat? Daar heb ik altijd blijven leren natuurlijk. Maar ik denk dat het behoorlijk wat wij hebben meegemaakt en geleerd. Mm-hmm. En nu is de ondernemer, hoe doe je dat? Dus er is een leegte van, ik weet het niet.
Ja, dat. Ik weet het niet. En je daaraan overgeven. En vertrouwen dat alles komt op zijn tijd. Alles komt zoals het voor jou passend is.
Maar nogmaals, waar vertrouw je dan op? Wat is dat dan?
Op iets wat groter is dan jezelf.
Dat denk ik.
Ja, ja.
Dus als je een onderscheid maakt tussen hoe ik vroeger ondernam en hoe ik nu in het leven sta, is dat vroeger was ik iets aan het maken.
Ja, ja, ja.
En nu ben ik iets aan het scheppen.
Ja.
En dat is iets heel anders.
Cruciaal verschil.
Cruciaal, ja. Voor mij een cruciaal verschil. Dus iets aan het maken is het vullen van die leegte.
Ja.
En dat we daarin. Nou, ik zal zo nog iets zeggen over twee typen ondernemers, als je het mij vraagt. In dat maken werd eigenlijk alleen maar de leegte groter naarmate het succes groter werd.
Ja.
Dus in plaats van de leegte vullen, werd elke keer in de pogingen te vullen, werd de leegte groter.
Ja.
Nou, daar heb ik zo ruim 20 jaar over gedaan om dat te ontdekken.
Mm-hmm.
Tot op een gegeven moment het kwartje viel. Oké, wacht even. Dit is een wedstrijd die ik per definitie al heb verloren. Ik ga alleen maar. Wat je net zo mooi zei, van het laten ontstaan en daarbij aanwezig zijn. Ja. En dan kijken wat er gebeurt.
Ja.
En dan ga je dus inderdaad vertrouwen op iets groters dan jij. Of in ieder geval op een aanname. Ja. Maar goed, dat is al niet meer van jou. Maar dan, sommigen noemen het universum, sommigen noemen het God. Noemen het, you name it, maakt me niet uit. Maar wij noemen het bij de zweet, noemen het grote mysterie. Vind ik een mooie manier om dat te duiden. Het is wel echt zo dat er vanuit dat scheppen, je was erbij, je hebt het meegemaakt. Dan, dat is echt, voor mij is dat echt. Want dan ontstaat er in het moment wat er ontstaat. Mm-hmm. En daar ben je dan bij aanwezig. En meer heb ik niet nodig. Dat is fantastisch. Nou, en dan nog iets over die twee type ondernemers. Wat ik heb ontdekt is dat je grofweg kunt zeggen, je hebt ondernemers die het ondernemen zelf heel leuk vinden. En dat spelletje gewoon, maakt niet uit wat ze doen. Ik heb zo'n hele goede vriend, een van mijn beste vrienden, die maakt gewoon echt niet uit wat hij doet, maar alles wat hij aanraakt verandert in goud. En dat is een ondernemer, omdat hij het ondernemen zelf leuk vindt.
Ja,
dus die heeft een softwarebedrijf, die heeft een bouwbedrijf, die heeft totaal verschillende dingen. Maar het ondernemen is gewoon in zichzelf zo leuk, dat het gewoon niet zoveel uitmaakt wat dat is. Dus het product doet er minder toe, het feit dat hij mag ondernemen. Dat is echt de ondernemer.
Hij zegt er een spelen.
Ja, als spelen aan het, een vrije ondernemer. Een hele goeie. Ja, ik ben dat helemaal. Wij zijn dat helemaal niet. Wij zijn eigenlijk noodgedwongen ondernemers. Dus je hebt de noodgedwongen ondernemer is gewoon iemand die bijvoorbeeld niet functioneert in voorgebaande paden. Dus ik functioneer heel slecht in organisaties waar er iets van mij wordt verwacht wat ik eigenlijk helemaal niet voel. Dus dan ga ik het of saboteren, of ik ga het niet kunnen, of allerlei andere overlevingsstrategieën komen er meteen naar boven. Dus ik functioneer gewoon heel slecht in autoriteitslijnen. Wij zijn allebei veel meer artiesten dan ondernemers. Maar ja, omdat je nou eenmaal veel meer artiesten zijn en wel graag een leuk leven willen hebben, onze kinderen naar pianoles kunnen sturen enzovoort, is er ook een zekere omzet nodig. Nou, als je dan nog een beetje handig weet hoe dat werkt, dan ben je eigenlijk die noodgedwongen ondernemer. En ik denk eigenlijk stiekem dat daar de meeste van zijn.
Ja.
Ook de meeste mensen die hier naar zullen luisteren, zullen denk ik bij zichzelf nu denken, oh, ik ben eigenlijk een noodgedwongen ondernemer. Als jij echt puur een ondernemer bent om het ondernemen, maakt het niet uit welk product je hebt of welke dienst je levert. Maar vind je marketing leuk, vind je sales leuk, je verkoopt nog een kam aan een kale. Weet je wel, het is, je bent een en al bezig met het bouwen en laten bloeien van een bedrijf. Ongeacht wat voor bedrijf dat is. Ja. Wij moeten het echt hebben van passie voor het product. Of passie voor dat wat er is. Dus weet het, dat is helemaal mijn ding en dat vind ik geweldig. 365 en de programma's die we maken, dat zijn echt geboortes aan zich. Dat is geweldig. En jouw praktijk, jouw programma, is jouw boek. Dat zijn allemaal dingen die zijn vanuit die aanwezigheid van liefde. En het was belangrijk dat het gemaakt werd. Ongeacht of dat een bestseller zou worden of niet.
Ja. Dat herken ik.
Die manier van scheppen.
Ja.
Dat is voor mij heel nieuw overigens hoor. Want ik heb dat vroeger echt al heel anders gedaan. Dus dat was vooral het scheppen van leegte, zou je kunnen zeggen. En dat werd alleen maar erger. Nu is dat. Ik vind het overigens veel spannender. Ik vind deze route veel spannender.
Zeker,
het vraagt veel meer van me.
Ja, en ergens komen we als ondernemer op een scharnierpunt. van de ene ondernemer naar de ander.
Mm-hmm.
En daarin merk ik dat dat een hele andere houding vraagt. Het vraagt om ontvankelijkheid, om nederigheid, om je ego opzij zetten, om te vertrouwen, om te ontvangen. Ja. Te ontvangen van iets waarvan je realiseert, het is niet van mij.
Ja. Het is ook niet van jou.
Liefde is niet van mij. Maar ik wil wel heel graag liefde haar rechtmatige plek teruggeven. En met de koppels waar ik mee werk, maar ook in mijn eigen leven en in de maatschappij. Door ja, wat gebeurt er? Er gebeurt veel in de wereld.
Ja.
De wereld schreeuwt om liefde.
Ja, en daarmee is het een herinnering aan wat we eigenlijk ten diepste, wat mij betreft, al zijn.
Ja.
En soms vergeet.
En dat, ja. Ik ben liefde. Jullie zijn liefde. Maar weet dat maar eens te embodyen. En dat is het integreren van datgene wat je bent. Dat is de job.
Er is een heel mooi plantmedicijn. Dat heet Wachuma. En dat betekent, ik ben even vergeten welke taal dat nou is, maar het zal wel iets Azteeks of iets ancients zijn. Excuus voor de kenners. Maar ik vond het zo'n mooi woord, Wachuma. En dat betekent onthoofding.
Ah,
Wachuma.
Ja. Ja, ja.
Dus je stopt even met denken, feitelijk. Ja. En vervolgens kun je dus waarnemen wat, als alleen nog maar het voelen overblijft. He, dus je intuïtie, je liefdestroom. Je zou kunnen zeggen, je kijkt met de ogen van het hart. En daarmee zie je niet zoals je visueel ziet.
Ja.
Dat is eigenlijk veel meer vanuit het ego, de projectie. Ja. Maar echt met het oog van het hart. Nou, en als je dat één keer hebt ervaren, en daar hoef je helemaal niet voor aan de Wachuma, maar dit begrijpen is al voldoende. Ja. Dus even dat voorbij het hoofd.
Mm-hmm.
Ja, dan kom je in die eenheidservaring die ook in de zweetwit zo mooi tegenkomt.
Ja. Ja.
Dus het is in de zweetwit is het donker, stil, daar worden wat liederen gezongen, maar je doet het met elkaar. Nou, zodra we dat die klank pakken van, hey, wacht even, we zitten hier allemaal in dezelfde condities. We zitten allemaal met elkaar deze space te holden.
Mm-hmm.
Beetje slecht in Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel. En dan ben je daar. Dan is dat even zonder hoofd.
Ja.
Dus dat woord Wachuma, dat is echt wel, heeft wel een mooie, mooie klank gekregen voor mij.
Nou, ik herken dat wel in het werken met koppels. Dat ik ook echt het komt tot me. En het komt niet uit mijn hoofd. Het komt uit het veld. Het komt uit de kosmos. Het komt tot mij. En dat maakt ook dat ik kan het daarna niet meer reproduceren.
Klopt.
Dan nee. het komt in me en het gaat. En daar heb ik ook, ik wil het ook achteraf niet meer grijpen.
Het is ook niet van jou.
Nee,
het stroomt door jou als iets anders.
Ja. Soms denkt mijn ego, god, ik heb toch eigenlijk wel iets heel moois gezegd. Ik voelde hem ook, maar ik nam het waar. Maar en dat is, ik vind dat een prachtig proces.
Het is zo'n prachtig proces. Ja. Ik herken het ontzettend en denk, wauw, waar kwam dat vandaan?
Ja, ja.
Hoe kan ik het zo raak zeggen? Ja. Dat het precies
en
voor
zien
die
ook, hè?
Want
ja, dat weet jij ook met het werken met koppels. Je werkt niet alleen met koppels. Je werkt met de
hele
ouders.
Systeem
je werkt met de hele lijn die er.
Ja.
Die hele kamer zit soms vol.
Ja.
En dan ontvang je iets van een oma of een. En dat doorgeven. En daar ook dus inderdaad weer dat vertrouwen. Het vertrouwen steeds meer verdiepen. Het is ook ergens een proces van sterven. In de zin van
overhaven.
Ja, van
nou, niet fysiek, maar het ego sterft.
Ja,
dus het denken, het onthoofden.
Dat heeft denk ik ook een beetje te maken dat ik merk, ik word ouder. Dus ik zit al in een proces van naar het einde toe.
Je bent op de helft, liefst.
Ergens in de fases van het leven zit ik wel in een andere fase als waar jullie in zitten. Daar mogen we ook reëel in zijn. En dat merk ik in de onderstroom. En dat is helemaal niet dramatisch. Het is prachtig. Het is gewoon prachtig dat ik ergens al een horizon zie.
Nou, bij de zweetwit zeggen we vaak, it's a good day to die.
Ja, dat.
En dat is niet bedoeld zo van, ga hier maar liggen doodgaan.
Nee.
Maar punt 1, besef je dat we sterfelijke wezens zijn, want dat helpt.
Mm-hmm.
Namelijk dan besef je hoe ontzettend uniek en bijzonder het is dat we met elkaar dit moment kunnen beleven. Dat we hier zijn is een dag die eigenlijk niet had zullen plaatsvinden, maar toch plaatsvindt. Wauw, hoe bijzonder is dat? Nou, dat zou je niet herinneren als er als het maar voor eeuwig zou zijn.
Mm-hmm. Wat bedoel je nou precies? Want ik heb het gehoord toen dat je dat zei. Het is een dag die nooit plaats had.
Ja, dit had niet plaats zullen. Deze dag had niet plaats zullen vinden.
En hij kwam behoorlijk bij me binnen. Mm-hmm. En ik merkte dat mijn mind hem probeerde te grijpen, maar die kon hem niet grijpen. Mm-hmm. En zou je er wat meer over?
Ja, natuurlijk. laat ik het nog anders zeggen. Er zijn in het leven grofweg twee paden. Je hebt het pad van dat wat voorbestemd is. Dus dat is eigenlijk de snelweg waar je op, als ik het in beeldspraak uitleg, je wordt afgezet op een snelweg. Dus er is een vangrails. Je ouders hebben daar keurig vangrails neergelegd of je opvoeders. Mm. Er is een school voor je uitgekozen. Dus er is heel weinig zelfbeschikking eigenlijk niet. In het begin helemaal niet. En dan krijg je een heel klein beetje zelfbeschikking. Maar ondertussen ben je volledig voorgeprogrammeerd. Nou, je zou kunnen zeggen dat is linksaf. Had ook rechtsaf kunnen zijn, maakt niet uit. Maar even in het beeld linksaf.
Een kant op.
Een kant op. En dan ben je daar zo op aan het lekker aan het rijden. En nou, het is veilig. En asfalt is lekker strak. En op een gegeven moment kun je een beetje gas geven. Maar je doet eigenlijk elke keer precies wat er van je wordt verwacht.
Dus je weet waar je aan toe bent.
Je weet waar je aan toe bent. Je hebt je verzekeringetjes op orde. Je hebt huisje, boompje, beestje. Je ouders vonden je partner ook toevallig nog leuk. En het is allemaal heel...
Of niet.
Nou ja, als het niet zo is, dan ineens wordt het alweer een beetje bumpy road. Mm. Dus als je nou maar precies doet wat er van je wordt verwacht, en we noemen dit ook wel tweede bewustzijn, dan is er sociaal gezien is er niets aan de hand. Dan heb je een heel mooi strak biljartlakertje waar je overheen kan. Maar gaandeweg je leven komen er af en toe van die borden boven de weg, en die zeggen dan van, hey, je kunt ook rechtsaf als je wil. Dat heet je eigen weg. Veel mensen voelen ook die aantrekking. Zo, ik wil eigenlijk de andere kant op. Ik wil eigenlijk een eigen weg. Alleen wat ze dan nog niet weten is dat die eigen weg geen snelweg is, maar een niet bestaande weg.
Mm-hmm.
Dus het bord staat er wel en de afslag is er ook nog. Maar onderaan die afslag is het gewoon één grote jungle.
Een ongebaand pad.
Ongebaand. Er is geen pad.
Nee.
Het is niet eens een richting van het pad. Ja. Dus je komt onderaan die afslag. Nou, dit is mijn eigen weg. Vaak door crisis. Je bent lekker op die snelweg om even in die metafoor te blijven. En dan gebeurt een ongeluk. Nou, dan kom je even tot stilstand. Hey, dan kun je eigenlijk wat meer naar de omgeving kijken. Oh, er stond ook een bordje eigen weg. Of hey, je kan ook uitstappen, kan die weg verlaten. Veel mensen doen dat ook in hun leven. Die gaan even dat pad bekijken. Dus stel je even voor, je neemt nog wel die afslag. Ik stel me zo voor dat die dan zo'n beetje naar rechts krult. En dan onderaan die snelweg, dan ga je nog onder die snelweg door. En dan sta je daar naar een soort eindeloze rommel te kijken. Er is niks. Er is geen weg. Er is geen richting. Je kunt alle kanten op. En dan begint eigenlijk pas het werk. Ja. En dat pad lijkt heel aantrekkelijk. En ik zou zeggen, dat is eigenlijk het pad van de ziel. Dat is iets heel anders. Het pad van de evolutie. Maar het is wel het ongebaande pad. En veel mensen die dat even doen, zeker in deze snelle tijd, die voelen wel van, oké, dit lijkt allemaal heel leuk, maar dit is een bumpy road. Dit is hard werken, dit wil ik helemaal niet. Gaan we terug. Wat vinden we ervan? Kop boven het maaiveld.
Of even in en uit. Hè?
Even erin
en
uit. Of ja, precies. Even er wel aan proeven. Op twee paden tegelijk proberen te doen. Dus ondertussen nog over de snelweg door. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk je hart en je ziel zijn al van de snelweg af. Dan krijg je enorme verscheuring met alle problemen van die. En dan sta je onderaan die weg. Oh, wacht even, het eigen weg, dat klonk zo leuk. Maar het is eigenlijk best wel een ingewikkelde weg. Nou, en dan kies je op een gegeven moment de richting. Maar dat is helemaal aan jou. En dan komt eigenlijk de volgende grote uitdaging. Want dan ontwaakt, zou je kunnen zeggen, het derde bewustzijn. En het derde bewustzijn zou je kunnen zeggen, het hogere zelf. Dat je dat niet alleen doet. Als je dat denkt dat je dat alleen moet doen, dan haak je af. Dat is echt een hele vervelende route. Met alle gevolgen van dingen. En dan op het moment dat derde bewustzijn ontwaakt, dan komt er dus iets bij. Nou, bij de Zweedse hebben we het dan over Wakkerdanke, het grote mysterie. In de Bijbel hebben ze het over de Heilige Geest. Nou, je kunt er allerlei je universum, je kunt er allerlei labels op plakken, maar dit is waar we het net in het begin over hadden. Dan komt dus een kracht erbij die dan ook ineens nodig is. Of nodig is, die is heel wenselijk. In het tweede bewustzijn is dat helemaal niet nodig. Je doet gewoon precies wat er van je verwacht wordt. Alles is keurig tot aan je pensioen geregeld. En je kunt een soort van betekenisloos dood. En dat geeft bij veel mensen een gevoel, en dat is ook onderzocht, aan het einde van hun leven als, ja, ik had het toch heel graag wat meer mijn eigen leven willen leven. Ik had het toch eigenlijk graag meer wat zelfrichting aangegeven. In plaats van, nou, ik ben op die school afgezet en ik was toevallig goed in rekenen en toen ben ik accountant geworden. Nou, dan heb ik 40 jaar bij een accountantskantoor gewerkt. Toen had ik een pensioenetje. En nu ben ik aan het einde van mijn leven. Wat heb ik er dan van gemaakt? Eigenlijk niks. Je hebt precies gedaan zoals het hoorde.
Het hele probleem als je accountant bent en blij bent, toch? If that's your passion.
Nou, dat is maar de vraag. Maar je kunt je echt afvragen wat accountants toevoegen aan deze wereld. Maar dit is wel een heel gevaarlijk onderwerp.
Oh. Oké, not the last question.
Nou ja, omdat je iets... Nou ja, dat is misschien wat scherp aan de wind. Maar een accountant voegt eigenlijk niks toe. Dus je kijkt altijd achteruit. Dan moet het kloppen. En het is natuurlijk heel prettig dat ze er zijn in deze gekke samenleving die we hebben gemaakt. Maar je kunt je natuurlijk wel op een veel hoger niveau afvragen of we wel zo'n samenleving zouden moeten willen van controlebonnetjes. En de hele illusie van een geldsysteem, wat natuurlijk bizar is. Dus, maar goed, maar dit...
Maar ja, aan de andere kant, als ik mijn belasting niet goed of op tijd betaal, dan heb ik een probleem. En als ik een goede accountant heb die... Nou ja, dat is weer een ander verhaal.
Dat is een heel ander punt.
De vraag was van de opmerking die je maakt aan het begin... van deze dag had niet plaats moeten vinden.
Alle dagen die je op het moment dat je je eigen afslag neemt... hadden niet plaats moeten vinden. Dus dit is in het bewustzijn iets heel verwarrends. En het ego vindt dit ook heel vervelend. Mm-hmm. Omdat je elke keer... doe ik het nou wel goed? Dus je hebt heel veel sabotagemogelijkheden... Terwijl als jij gewoon netjes op die snelweg was gebleven, was er niks aan de hand geweest. Dan doe je gewoon zoals het hoort, het is allemaal kalm. Maar er gebeurt eigenlijk, er is geen evolutie. Er wordt, met andere woorden, eigenlijk niet echt iets geleerd. Niet iets nieuws gecreëerd. Er wordt niks geschapen, zou je kunnen zeggen. Dus ook daarom, het is een beetje stom. En ik wil op geen enkele manier accounts afvallen, want ik ben dolblij met die van mij. Maar, maar even gewoon als gedachte-experiment. Er wordt niks gecreëerd, er wordt niks geschapen. En ik denk dat dat heel zonde is. Als je doorkrijgt dat je een scheppend wezen bent... met de kracht die groter is dan die van jou... dan wil je je eigen weg nemen. Dan wil je die afslag nemen. En dan wil je vervolgens in dat niemandsland een weggetje gaan maken. Waarom? Zodat andere mensen dat kunnen volgen... en de weg weer op hun weg weer kunnen verder maken enzovoort. Dat is, denk ik, waarom we hier zijn.
Dat is ook leiderschap, hè?
Ja, maar dat is niet leiderschap van... jongens, ik weet het. Dit is het oude leiderschap waar ik heel weinig mee heb.
Voor
de troepen staan en dan zeggen welke kant op gaan. Dat heb ik wel veel gedaan.
Dat is echt mijn thema ook van dit jaar. Het nieuwe leiderschap. Dat wat totaal niet strookt met het oude leiderschap van wat jij nu noemt.
Een ware leider... als je het mij vraagt. En we komen uit de
tijd. Je zet zichzelf uit de weg.
Precies. We komen uit thought leadership. Hè. Dus je had de mensen die deelden hoe je zou kunnen denken. En dat is een prachtige fase geweest. Alleen die fase is, wat mij betreft, voorbij. En dan gaan we veel meer naar act leadership. Ja. Dus het is in je doen, in het voorleven. Ja. Kun je laten zien of je leeft vanuit liefde of leeft vanuit ego.
Ja.
En dat is allemaal verder prima. Maar mijn keuze is het heel duidelijk om het niet te weten... die weg te bewandelen puur op gevoel. En daarin te scheppen en te zijn. En het wonderlijke is dat er dan ineens heel veel mensen daar... zoals jij, vragen over komen stellen. En joh, kun je dat eens komen vertellen? En hoe werkt het dan? En waarop ik het als eerste leuk vond om je dan uit te nodigen op die dag die dus nooit plaats zou vinden. Ja. Want het stond nergens in een script dat jij op die bewuste dag in de zweethut zou zijn, die ook door ons niet geïnitieerd was. Want dat was namelijk een vriend van ons, Bart. Ja. En die zei, David, ik zou zo graag nog weer eens in de zweethut willen. Wij hadden een afzegging op die dag. Toen zeiden wij, laten we dan een paar vrienden uitnodigen. Jij had ons gevraagd voor de podcast. Nou, ga dan lekker mee. Ja. En dit is wat ik bedoel. Die hele dag...
Maar dit is ook... Dit voel ik helemaal tot in mijn vezels.
Exact. Dus die dag is...
Dit is ook... Ja, dit is ook waar ik zou wensen dat we allemaal naartoe gaan. Om zo te leven. Om zo elkaar te ontmoeten.
Het is dus niet een gescripte dag. Nee. Deze dag die ontstaat.
Ja.
Omdat er een heel klein opmerkingje was tijdens een etentje bij ons thuis van Bart. Die zei, en het allerbijzonderste was nog de avond ervoor. Appte Bart mij, ik heb het toch een beetje te druk... ik kom niet. En toen, dat deed even iets met mij. Toen dacht ik, hey, dat is apart, want ja, ik heb het eigenlijk voor jou.
Ja.
En er was een afzegging op die dag, dus dat is ook weer zo mooi toevallig. En nou ja, laat het maar doen dan. Ik heb een paar mensen erbij gevraagd. En zelfs dus de initiator verdwijnt van het toneel.
Mm-hmm.
Vervolgens gaf ik hem dat terug. Ik zeg, goh, natuurlijk, het is allemaal goed, maar het is wel interessant. Waarom maak je deze beweging? Want, enzovoort. En nou, klaar, ik ben gaan slapen en hij was er.
Ja.
Hij kwam gewoon aanlopen en hij heeft hem gevoeld. En hij was er toch. Terwijl dat was helemaal niet mijn intentie om hem erbij te halen. Maar wel
heel
even
mooi,
dit zo
want
te doen.
Hij heeft mij later dat spel, dat relatiespel gestuurd.
Ja.
Dus daar is ook iets ontstaan.
Voilà.
En zo zie je dat alles zo organisch en zo wonderschoon in elkaar grijpt. En dat je daar helemaal in mag vertrouwen. Maar voor het ego is het tricky.
Nou ja, omdat de leider niet die, jij bent niet die leider.
Nee.
En dat is zo, dus daarom vind ik het woord leiderschap zo gevaarlijk. Omdat dat veronderstelt nog dat wij daar iets in doen.
Ja.
Hoe is dat Bulgaarse spreekwoord ook?
Maar we hebben het te doen met concepten en woorden. En,
nee, tuurlijk.
En in deze wereld leven we.
Dat is zo'n mooi Bulgaars spreekwoord. Hoe is dat? Ja, daar waar je voet zet.
Ja, het is over het pad, over die jungle pad waar jij over praat. Dat is het. Dat je eigenlijk, het is niet spreekwoord van mijn oma. En die zegt, granddaughter, daar waar je voet op legt, daar ontstaat het pad.
Ja, staat ook dus in je boek volgens mij.
Precies, je moet die eerste stap zetten.
Ja.
En die tweede en... En it's a jungle, dus het gaat jou verrassen. Soms is het eng, soms is het vloeit. En soms ga je naar jezelf twijfelen, soms voel je eenzaam, whatever. Maar ergens diep in jezelf weet je dat er geen weg terug is, zeg maar.
Je willen, je kunt niet meer terug. Dat heb ik ooit wel in mijn leven heel sterk ervaren.
Je wil niet terug.
Het is je ziel die die beweging wil maken.
Ja, exactly. En je hebt die moed nodig. You need to have courage. Je hebt moed nodig om die pad te volgen en de donkerde te ontmoeten af en toe. Omdat die is er. Omdat
zeker.
Die donkerde heb je nodig om je te scheppen, om je te... shapen meer.
Te vormen.
Te vormen.
En hoe doen jullie dit in jullie relatie?
Wat?
Nou, hoe...
De jungle?
Ik ga er even recht voor zitten. Nu wordt het spannend.
Ja.
Nou, lopen jullie dit pad gelijktijdig? Hoe is dat ook? Wat is de geschiedenis daarvan? Hoe is dat... Want ik spreek ook veel koppels waarvan de een dat pad loopt en de ander zegt, nou, dit vind ik dit niet. Hè? En dat leidt dan tot relatie-issues.
Ja.
Ik heb jullie natuurlijk die dag gezien en het lijkt mij dat jullie dit samen ondernemen. Zo zag het eruit.
Nee.
Maar daar gaat mijn vraag over. Van, hoe is dat voor jullie in jullie relatie?
Ja,
wat brengt dat allemaal met zich mee?
Die jungle pad in onze relatie hebben we behoorlijk moeten... We hebben elkaar behoorlijk daarin verloren. Mm-hmm. En gevonden. En verloren. En gevonden. Dus het is it's a bumpy road. En ik denk dat het blijft een bumpy road. Alleen nu hebben we betere machetes. Mm-hmm. Hoe zeg je dat? We weten elkaar te vinden.
Betere kapmessen rond de vechten.
Machete.
Oh, om door de
machete,
om door de jungle heen.
Ja, precies, de pad te maken. Ik persoonlijk, ik heb het gevoel dat ik heel lang mijn weg niet heb kunnen vinden.
In je leven?
Die afslag heb ik voor mijn gevoel te laat. Wat is te laat? Best laat ontdekt. Terwijl jij wist het altijd. Je zei, je hebt zo'n grote potentieel. Volg je hart. En ik dacht, wat betekent volg je hart? You know, je kan roepen iets, maar voor mij was het eigenlijk helemaal niet duidelijk. En systemisch gezien was ik ontzettend loyaal naar moeder. Dat is, maakt niet uit. Maar ik heb haar pad gevolgd.
Ja.
Dus die highway heb ik heel lang gevolgd. Totdat ik een behoorlijke crash tegenkwam in mijn leven. En ik moest wakker worden. Daar stond die bordje van now or never, honey. Omdat als je deze kant blijft, dat is de consequence. Dus dat is wat je krijgt. Crash, non-crash, non-crash. Dus ik heb die afslag moeten nemen. En het is de beste besluit in mijn leven geweest. Omdat toen ben ik de werk gaan doen voor mezelf in de therapiewereld geland. En toen wist ik het. Dat was ik.
Ja.
Ik was thuis voor het eerst met mensen werken. Ik hou van mensen.
Mm.
Ik ben altijd nieuwsgierig naar hoe en waarom. Ja. En voor het eerst had ik mijn eigen pad gevonden. En het was niet makkelijk. Maar ik wist, there's no going back.
Mm-hmm.
En om mezelf te kunnen vinden, ja, ik weet niet voor jou, maar ik heb het gevoel dat jij behoorlijk je eigen pad hebt gevolgd al je hele leven. En toen konden we elkaar echt ontmoeten. Echt ontmoeten in die ongevormde, rauwe, maar bijzondere jungle van ons relatie.
En in het niet weten, denk ik ook. Hè?
En het niet weten en toch ontdekken. En met elke stap naar voren waren we dichter bij elkaar. Maar echt dichter bij elkaar. Als wij echt het is echt overcoming yourself. Hè? En elke keer een challenge. En dan, oh, wacht even. We hebben dat samen gedaan. En dat kunnen wij. Maar ik moest mezelf echt eerst die crash moest gebeuren, blijkbaar. Om die samen naast elkaar echt te kunnen doen. Zo heb ik die jungle ervaren.
Ja.
Ja, maar het goede nieuws is, in het leven is er genoeg weerstand. Je hoeft helemaal niet weerstand op te zoeken. Het is niet een uitnodiging om maar de hele tijd te crashen.
Nee.
Je maakt,
juist niet.
Nee, je maakt genoeg mee om maar het doet wel iets met hoe je naar dat soort situaties kijkt. We zijn natuurlijk ongelooflijke pijnvermijdende beestjes. En zeker in deze tijd waarin weinig ruimte is voor spiritualiteit en behoorlijk vereenzaamd. En het moet maar opgelost worden door dokters en pillen. En dan gaan we weer door. En dus een behoorlijke oppervlakkige samenleving geworden.
Nou ja, en in een relatie moet je ook de pijn opzoeken.
Hij hoeft hem dus niet op te zoeken. Hij komt. Nou, onderzoeken.
In ieder geval niet vermijden.
Nee, precies.
Kijk, dat die zweethut maakte voor mij ook duidelijk van, ja, zoals voor iedereen die daar zat. Je wil de pijn, je wil weg van de pijn, maar je moet juist naar de pijn toe.
Hmm.
En in het toewenden naar de pijn kwam ik er uiteindelijk achter. Ik ben het vuur.
Mooi.
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 Maar dat maakt dat niet. Dat is niet de enige ervaring die ik meebreng in wat ik nu wil zeggen. Is dat we niet dingen in relaties mogen vermijden die heel moeilijk ook kunnen zijn. Dat brengt me bij het volgende. Ik hoorde jou in de zweethut zeggen dat de zweethut echt jouw grote liefde, jouw missie is. Je had het over je kinderen. En, maar je vrouw kwam als laatste.
Mm-hmm.
En dat triggerde mij. En dat, ik vroeg me ook af van, hoe zit dat tussen jullie? Want mag dat zo zijn dat je partner op de laatste plaats komt? Ja, het is een beetje de spannende.
Nee hoor, helemaal niet. Liefde maakt geen vergelijkingen.
Geen onderscheid.
Nee, dit is absoluut iets van het ego. Mm-hmm. Dat er een rangorde zou zijn in grote wonderen of kleine wonderen. Ja. Een rangorde zou bestaan in liefde. En dat is niet zo.
Nee, maar ik geloof niet dat ik dat bedoel. Het ligt wat. Het kan zijn in mensen's leven dat je missie tijdelijk of zo op nummer 1 komt te staan.
Vanuit liefde niet.
Daar hebben we wel in onze relatie meegemaakt.
Vanuit praktisch gezien, agenda technisch kan dat zeker zo zijn.
Ja.
Nee, dat kan zo zijn. Maar ik laat me niet verleiden tot het op volgorde zetten van.
Nee.
Want dat wat het hart gezien heeft, is voor eeuwig.
Ja.
En dit is echt iets van de mind om er een. En ik ben in die valkuil getrapt hoor, dus daar kunnen we het prima over hebben, zeker waar. Van de mind om daarin wel onderscheid te maken en dingen belangrijker te maken. Mm-hmm. Het is wel soms zo dat er. Je hebt in de aardse tijd heb je 24 uur in een dag, dan moet je een aantal van slapen en dan ga je ze verdelen. En daar lijkt een bepaalde orde en volgorde in te zitten. Maar als het gaat over liefde, is dat gewoon niet zo.
Nee.
Nee.
Nou ja, oké. Het gaat mij meer om dat zou jij als relatietherapeut erkennen dat heel veel stellen de pijn die er is willen vermijden. Daar hebben we het niet over. Nee. Terwijl, en misschien wil ik daar naartoe, van datgene waar we het niet over hebben, daar zit juist, daar zit het goud. Want daar moeten we het wel over hebben. En dat zijn de dingen die soms waarmee je de ander soms pijn zou kunnen doen.
Het vraagt moed om echt die goud te kunnen vinden. En je wil het wel of niet, ja. Die goud gaat kloppen. Of die wordt pressure.
Ja.
Dus ik zeg altijd, ook naar mij stellen, maar ook thuis. Het is niet altijd makkelijk om de moeilijke gesprekken te hebben. Omdat je wil die andere niet kwetsen. Of je bent bang voor de reactie van die ander. Gaat hij me verlaten?
Ja.
Of gaat hij nu tegen mij schelden? Of gaan we hier escaleren? Dus beter niet over hebben. Mm-hmm. Wat gebeurt er als je de pijn vermijdt? Dan stapt hij zich op. Verdwijnt niet.
Nee.
Maar stapt hij zich op en uitbarst op andere
plekken. Wat een etterende wond.
En de meer je de pijn vermijdt, helaas, de minder je verbindt met elkaar.
Ja.
En het is contradictief. Is contradictief in het Nederlands, weet ik niet. Maar de tegenovergestelde. Ja. Ik ga vermijden om mijn verlangen naar jou te zeggen. Of te zeggen wat mij een beetje triggerde van afgelopen dagen. En als ik het niet zeg, dan weet ik dat het vanzelf weg zou komen. Hopen dat het weg zou komen. Maar wat ik niet weet, dat wij energetisch een boete betalen.
Ja.
En dat is, we gaan steeds verder uit elkaar. Omdat ik mijn waarheid heb. I silenced my truth.
Ja, want je wil het vaak voor jezelf ook niet waar hebben. Sommige gevoelens.
Ik wil het ook niet helemaal naar kijken. Nee. Het is ook discomfort. Maar we have to learn to speak the unspoken. Mm-hmm. Dus wat is dat in mij die borrelt en mij eigenlijk wakker maakt 's avonds of die discomfort. En heel vaak zijn we ook zelf niet bewust van.
Absoluut.
En daarom is het zo belangrijk om de waardigheid te leren om echt naar elkaar te kunnen luisteren. Echt luisteren.
En echt eerlijk te zijn.
Echt eerlijk te zijn. Maar je kan pas gevoelens eerlijk zijn als je weet dat die tegenover jou zit het aan kan. Dus dat is
de wisselwerking.
Is de wisselwerking. Mm-hmm. Als ik zo mooi en eerlijk en kwetsbaar ben met jou en jij mij met één woord helemaal afkapt, dan ga ik de volgende keer niet zijn. Maar als ik weet, wauw, wacht even, bij jou kan ik met mijn ook donkere kant zijn. En ik weet dat jij blijft en jij gaat niet op mij reageren, dan durf ik te openen en dan is er verbinding. En komen ze vaak bij mij, maar ik kan me voorstellen, als de relatietherapeut krijg je het ook. Emma, hoe ga je dat aanpakken? Geef ons tips, tricks, van A tot Z, wat kunnen we doen? Ik wil de oplossing weten, nu. Help. En ik zeg altijd, de oplossing is hier in de kamer. De enige oplossing daar waar je eigenlijk naar zoekt, is verbinding.
Mm-hmm.
De oplossing komt vanzelf. Maar eerst moet de verbinding er zijn. Als de verbinding er niet is, kom je tot geen oplossingen. En de verbinding is dat. Kan je je volledige aanwezigheid aanbieden naar mijn kwetsbaarheid. Als je dat kan, dan hebben we alle oplossingen ter wereld. Mm-hmm. En dan kunnen we eerlijk zijn. En dan groeien we. Door de pijn heen. Then we can make this jungle a beautiful place to be. Mm-hmm. Into a fruitful garden, actually. Hè? Dat is onze metafoor. Onze metafoor is dat je relatie is een vruchtbare tuin waar je zaadjes plant, hopelijk. Hopelijk ondernemen jullie dingen samen. En hopelijk is er ruimte voor elkaar. En voor verbinding en intimiteit. En af en toe moet je de onkruid wegpluk. En de vuilniszakken weggooien.
Confrontatie aangaan.
Exactly. Mm-hmm. The truth met elkaar delen. Die sacred space ontstaat niet zomaar vanzelf. En de onkruid komt altijd. Dus je wil in je bewust, in je vruchtbare tuin werken. Echt met elkaar kijken. Hoe is die afgelopen periode geweest? Wat hebben we nodig? How can I love you better? How can I love you better? Het is niet makkelijk. Niet altijd.
Zeker.
Nee.
Mijn grootvader die zei altijd, ik zou willen dat de wereld wat meer geregeerd zou worden of bezien zou worden als een liefdesrelatie. Mm-hmm. En ik zou graag dat. Nee, zo, een bedrijf. Hij zei het als een bedrijf. Ja, de zakenwereld wat meer gezien zou worden als een liefdesrelatie.
Prachtig.
En de liefdesrelatie wat meer als een business.
Zo, die.
En
die vind ik echt heel mooi.
Ja, ik denk dat hij daar heel erg gelijk in heeft. Dus mensen hebben het toch ook over work-life balance.
Ja, ja.
Alsof dat twee verschillende dingen zijn.
Ja, er bestaat
natuurlijk helemaal
niet.
Nee, dat is alleen maar life.
Ja.
En daarmee is het veel meer fluïde.
Ja.
En dus dat hele idee van dat we subpersoonlijkheden. Ja. We zijn iemand anders op het werk dan thuis. Ja. En dan op de sportschool, dan in de kleedkamer, dan daar. Ja, dat is natuurlijk aan de oppervlakte allemaal waar.
Ja. Ja.
Maar in de kern natuurlijk niet.
Nee.
En nou ja, ik vond dat een hele mooie.
Ja.
Is heel mooi.
Ja.
Is heel mooi. En then I'm gonna stop talking. Maar wat mij ook soms triggert is, ik weet diep in mij, omdat daar ben ik geweest. Als wij 10% zouden investeren in onze relaties, dan wat wij in onze bedrijven investeren.
Ja.
Groeien, investeren geld, tijd, je energie om een nieuwe cursussen aan te gaan.
Het hebben van een visie.
Het hebben van een visie, het hebben van een doel. Coaches en mensen volgen.
En wat maakt dan dat het toch moeilijker voor mensen is om te investeren in hun relatie als investeren in hun bedrijf? Want ik merk steeds dat de stellen, die ondernemende stellen die bij mij komen, die ergens aarzelen ze dan toch om een ja te doen. En dan zeggen ze van, ja, ik ben gewend om hele grote bedragen uit te geven aan mijn bedrijf. Maar dit vind ik toch, ja, ik merk dat ik dat moeilijk vind.
Mm-hmm.
En
ja.
Ik merk het vaak. En wat is jouw visie daarop? Zie jij dat?
Want ja, dan ga je de diepe werken doen.
Ja.
De diepe werking. Ja. Oh, wacht even. We gaan ook die kasten openen. Mm. Ook die deuren openen waar heel lang niemand is geweest.
Alle
die zijn
spoken komen uit de kelder.
Nou ja, het doet pijn.
Ja.
En we zijn pijnvermijdende wezens.
Ja, ja.
En daar wil ik niet naartoe. Liever dat ik weet dat de ego, laten we deze woord gebruiken. Ja, in mijn werk krijg ik voldoening, krijg ik applaus, krijg ik geld voor terug.
Er is ook een kant van dat een ondernemer er ook een soort trots aan ontleent om te zeggen van, nou, ik heb 20.000 euro uitgegeven, geïnvesteerd in een nieuw wagenpark of
een heel klein wagenparkje. Was
ja, nee, nee, ik ben
en dan moet je nagaan hoe makkelijk het is over dat soort.
En als nog steeds merk ik, ja, ik zou het heel fijn vinden als relatietherapie van taboe naar trend gaat. Omdat mensen trots mogen zijn dat ze zichzelf en de relatie en de toekomst voor de kinderen en de aarde belangrijker achter dan, ja.
Maar in dit denken zit weer precies work-life.
Mm-hmm.
Ja, want we vinden het normaal om op het werk, zeker als ondernemer, om investeringen te doen en daar trots op te zijn.
Ja.
En thuis, ja, dat kwam dan, ik snap je vraag nu ook beter, dat daar volgorde in lijkt te zitten. En die krijgen de restjes.
Ja, en dat vind ik zo, want dat is inderdaad waar het om gaat, van nou, het gaat erom dat we ieder individu moet kijken, hoe zit dat in mijn leven? En ieder stel mag ook kijken, hoe zit dat bij ons? En tuurlijk zijn er periodes dat er meer energie en geïnvesteerd moet worden in zaken die hè, dus en, maar daar heb je samen het werk te doen.
Maar wat je volgens mij, als ik er wat over mag zeggen trouwens, de vraag was niet van mij.
We doen het samen.
Dank je. Maar letterlijk, we doen het samen. Dus het ook hier is meteen weer afscheiding. Ja. Want dan, alsof werk niet thuis is. Ja. Dus ik het verwijt, het pad waar het bij ons heel scheef ging toen de kleine kinderen kwamen, is dat werk werd gezien als je bent er niet.
Ja, ja.
Terwijl ik zag werk juist als ik maak het nu mogelijk. Dus ik ben er dubbel.
Ja.
Want ik werk zo hard om dit mogelijk te maken.
Ja.
En dus daar zag je work-life balance. Ja. En daar kwam een enorme kloof tussen die ook onoverbrugbaar leek.
Ja.
Nou, dat was onze grote crisis.
Ja.
En vervolgens konden we gaan zien, nee joh, dat is helemaal geen... Dat zijn niet twee, dat is ook één.
Ja, mooi.
Want we hebben één leven samen, alleen die waarden hadden we niet meer afgestemd.
Ja.
Dus er zijn een paar ingrediënten die daar heel belangrijk in blijken. Bijvoorbeeld economische afstemming.
Mm-hmm.
Van wij wonen toevallig op een schip, maar hoe houden we dit schip drijvend? Wie doet daarin welke bijdrage? En kun je dat vanuit het hart doen of doe je dat omdat...
Ja.
Omdat je dan eenmaal moeder bent geworden. En dus moet je... Nou, dat bleek ons heel slecht te passen. Wij zijn vreselijk slechte organiseerders. Dus het was één grote bende. En ik was dan vooral altijd niet in die bende. Want ik was op kantoor. En dat lukte me eigenlijk wel aardig. Nou, dat is een hele scheve verhouding. En dus een zinkend schip.
Ja.
Nou, en toen kwamen we er al vrij snel achter. Oké, hier hebben we hulp bij nodig. Nou, toen hebben we zowel... therapeutische hulp gezocht, want er was behoorlijk wat herstel nodig om dit inzicht te krijgen. Maar er was ook gewoon praktische hulp nodig. Nou, die hebben we georganiseerd en ever since loopt dat heel goed. Dus wij hebben een house manager. Mm. En dat is, dat klinkt allemaal heel...
We hebben een oppas.
Ja, dat klinkt decadent.
Maar goed, een house manager, als ik dat vergelijk met mijn payroll, dus wie er allemaal op mijn loonlijst staan, is het de minst verdienende van die hele payroll. Ja. En dat is eigenlijk een shameful thing.
Mm.
Terwijl zij doet wel echt alles. Dus de boodschappen, de kinderen. Ja. En zorgt dat wij uit de wind worden gehouden. Dus je kunt het organiseren.
Ja.
En ik denk dus dat elke ondernemer dit zou moeten kunnen organiseren.
Kan je dit nog harder roepen? Ik vind het echt zo geweldig.
Wat
maakt dat mensen dat dan niet... Nou ja, laat maar.
Nou, we krijgen er natuurlijk ook wel commentaar op in het begin.
Echt?
En vooral van, je besteedt je kinderen toch niet uit. Maar dat is nou precies wat we niet hebben gedaan.
Ja.
Dus om dit verhaal even af te maken. Wie ging er naar de zwemles? Waar was ineens tijd voor? Wij.
Ja.
Wie ging er mee naar de tandarts? Wij. We hadden wel tijd om de echte zorgtaken en de belangrijke contactdingen met de kinderen te doen.
Mm-hmm.
Als ik thuis kom, kan ik even gaan voetballen. Waarom?
Ja.
Het eten staat op tafel. En daar heb ik me niet druk over hoeven maken. Nou, dat is een soort... Ja, het klinkt luxe, maar voor ons was het echt bittere noodzaak. Wij hadden het zonder niet gered. Dus het feit dat... Nou, in eerste instantie kwam Polly bij ons wonen. En die heeft dat gewoon in het begin allemaal uit handen genomen. En nou zijn de kinderen wat groter. Dus de zorg is ook een stuk minder intensief geworden. Dus dan krijg je ook weer wat meer vrijheid en privacy. Dus dat heeft ook prachtige kanten. De kinderen kunnen gewoon veel meer zelf. Maar het feit dat je dat dus kunt organiseren... was echt het inzicht van het leven. Nou, hier zie je, wat hebben we gedaan... Wij hebben onze organisatie als een bedrijf gezien. Nou, er ontbreekt hier gewoon een heel duidelijke functie in het bedrijf. Namelijk de manager. Dus wat hebben we? Een house manager. En toen ging het wel. Dus wij hadden wel de artiesten in huis. Maar we hadden niet de manager in huis. Nou, en een goede artiest heeft ook een manager nodig. Nou, dan ga je op dat eenzame schipje met z'n tweeën falikant en onder. En het heeft dus niets met liefde te maken.
Nee.
De liefde was
organisatie.
Die was er.
Natuurlijk. En de meeste ruzies ontstaan juist omdat er wel liefde is... maar geen goed georganiseerd iets eromheen. En dan krijg je verwijt en verbitterdheid enzovoort.
En creëerde dat ruimte om de Eco Lodges te beginnen?
Nee.
Of wat heeft die ruimte...
Nee, dat is wel echt anders. Maar het creëerde toen wel ruimte om...
Voor ons... We konden elkaar eigenlijk ook zien voor het
ontmoeten.
Eerst.
Ja, en ook ons eigen... Eigenlijk was jij nog eerder in die zin dan ik. Kijk, je hebt wel tijd en ruimte nodig om je pad te kunnen lopen.
Ja.
En als je dat dus niet organiseert of voor één... Bij haar was het gewoon weggeorganiseerd. Ja. Dus ja, ik deed zo goed en kwaad als het ging een bedrijf bouwen. En dat kreeg behoorlijk veel vlucht. Dus dat werd groot en groter, groter, groot. Dus ik werd daar steeds meer in opgeslokt. Denkende dat ik daarmee een bijdrage lever. Nou, voor haar werd het zwaarder, zwaarder, zwaar. Denkende dat zij daarmee een bijdrage zou leveren. En daarmee was er een enorme verwijdering. Toen kwam de crisis, toen hebben we daar opnieuw naar gekeken. En toen zei ze, ja, ik wil eigenlijk ook gewoon dat wat jij doet. Maar dan op mijn manier. Dus, ja, en zij is toen heel duidelijk haar pad gaan lopen. Vanuit in eerste instantie opleiding en later gewoon een praktijk starten en met programma's en het podium op enzovoort. En zij is nu degene die internationaal gaat en helemaal dat pad op wil. Vervolgens in die ruimte ontstond bij mij veel meer de behoefte aan verstilling naar binnen. Toen kwam ik bij toeval in de zweetwit terecht. Mm. En dat bleek helemaal mijn ding te zijn. Mm. Dus ik ga juist veel meer naar klein en me eerder terugtrekken. En het prachtig als daar iemand bij aanwezig is, maar mooi.
Maar dat is toch geweldig als stel?
Dat vind ik wel. Ja, dus nu inderdaad. Loopt zij heel duidelijk voorop. En dat is prachtig.
Ik herken het ook in mijn relatie. Dat mijn man is nu gepensioneerd. En die was altijd de outgoing. En, en er is nu een wisseling.
Ja.
Steeds meer gekomen.
Ja.
En dat voelt zo organisch juist. Hè?
Ja, het is echt,
En het is ook zo'n creatieve uitdaging om daar in mee te groeien en in mee te deinen.
Mm-hmm.
Ik denk dat er nog wel een heel groot punt in relaties, met relaties waarvan een van de twee of beide ondernemer zijn, misgaat, is dat, en het blijkt ook dat er meer scheidingen zijn tussen relaties waarvan een van de twee of beide ondernemer zijn. Ze hebben nog een grotere kans op scheiden, echt significant.
Mm-hmm.
En ook nog als een van de twee uit een andere cultuur komt. Dus nou, hier gaan we. Moeten we
hebben. Ching ching.
Elk jaar is er weer één, lieverd.
Maar wij hebben aan die cultuurverschillen heel veel ruzies kunnen ophangen.
Dat is waar. Wij zeggen bij elke ruzie zeggen gewoon: oh, is a cultural difference.
Cultural difference.
Ja hoor.
En jullie doen het zo, wij zo. Oké, dan.
Het was een mooie kapstok.
Ja hoor, zeker. Het is een parkeerplaats voor vuilniszakken. Ja. En het punt wat ik wil maken is dat ondernemers zijn vrijere denkers, want die zijn die snelweg een keer verlaten. Ja. Dus die hebben die snelweg verlaten, zijn gewend om hun eigen pad te kiezen. Mm. En daarmee dus ook kunnen ze vormvrij creëren. Mm. Je kunt namelijk niet je eigen weg lopen vormvast. Mm. Dat gaat niet, want dan ga je het namelijk nooit doen.
Nee.
Dus je zult iets moeten hebben van het idee dat er iets mag ontstaan. Mm. Dat je in zekere mate vrij bent. En dat komt natuurlijk vreselijk slecht uit als je een commitment aan elkaar hebt in een super vaste vorm wat een relatie heet. Mm. Het is eigenlijk super ouderwets. En als je het dan hebt over een contract, zo'n baan voor het leven waar je pensioen gaat ophouden. Ja. Nou, dan kijk dan nog even naar de postmoderne relatievorm. En dus snap ik ook wel dat het kunnen denken in vrijheid en in het zelf kunnen oplossen enzovoort een enorme burden is voor heel veel stellen.
Mm-hmm.
En ik denk dat het helpt om een relatie als iets tijdelijks, dat klinkt zo stom, maar als iets vormvrijs te zien.
Ja.
Want liefde laat zich niet vangen in een vorm.
Nee.
En dit is heel bizar. Maar onlangs, wij gaan nog steeds naar relatietherapie, al jaren en jaren. Mm-hmm. En onlangs zaten wij daar samen. En toen voelde ik voor het eerst sinds tijden liefde voor mijn ex. Waar ik gigantische vechtscheiding mee heb gehad. Moeite met omgangsregeling met onze dochter. En dit is al 20 jaar geleden.
Mm-hmm.
En ik heb daar 16 jaar in een soort van
oorlog.
Dan ging het weer een tijdje goed. Dan was het weer even foute boel enzovoort. Er zijn niet veel mensen waarvan ik het nummer heb geblokkeerd in mijn telefoon. En dat is toch vreselijk. Dat de moeder is van je eerste kind.
Ja.
En we zitten daar zo. We hebben het daar zo over. En ineens werd ik echt diep door geraakt. Ik kon me herinneren dat het ooit liefde is geweest.
Ja.
En dat was ik gewoon vergeten.
Ja.
En toen gebeurde er iets heel. Snap je de vorm van de relatie die ons, en ook de vorm van ouders en alle verwachtingen die daar maar bij kwamen. Ja, dat hebben wij gewoon helemaal niet kunnen waarmaken. Maar dat wilde niet zeggen, als ik super eerlijk ben, dat wilde niet zeggen dat er geen liefde is geweest.
Ja.
En sindsdien is het oké.
Ja,
dat wat het hart gezien heeft, is voor eeuwig.
Ja.
En we doen daarin heel veel gedoe en vormvaste dingen. Heel veel leggen we daar bovenop.
Ja.
En maken we het nodeloos complex. Ik was dat ook vergeten.
En we worden verslaafd aan die complexiteit.
Nou ja, de ego heeft een manier om zichzelf in stand te houden. Dus als we teruggaan naar dat gesprek van it's a good day to die.
Ja.
Dan is het niet jij die sterft.
Nee.
Maar het idee dat je iets moet voorstellen sterft. Dus er sterft een ego-construct.
Ja.
En wat komt er dan voor in de plaats? De herinnering aan liefde.
Ja.
Nou, daar heb ik 16 jaar over gedaan. Ja, ja. En ik zat daar en ineens voelde ik... Er viel een kwartje, omdat... Hans was iets aan het uitleggen, onze laatste therapeut. En dat had er helemaal niks met ons te maken. Want ik dacht, ja, dit is een mooi model... maar dat hebben wij volgens mij prima voor elkaar. Ja. Tot het kwartje viel. En ineens, en dat kon hij ook niet weten... want dat is ook weer de magie van iets scheppen met elkaar. Dit hoor ik nu om iets...
Ja.
Ik heb daar iets in... mogen voelen van 16 jaar terug.
Helend, toch?
Ja, zo prachtig. Diep helend. Ja, ja. Dat er dus een nou, ik heb daar nog wel een mooi voorbeeld bij. Dit was dan toevallig wel echt kijken met mijn ogen. Maar het zit hem dus niet in dat wat je ziet... maar dat wat je durft te voelen. Wij gaven een seminar, het superlaatste weekend. Dat geven we één keer per jaar... En toevallig mocht dat in november in coronatijd nog een keer doorgaan. Dus wij dat evenement neerzetten. En dat is een groot evenement. Er komen duizenden mensen op af. En dan hebben we 2 dagen lang over dit principe van liefde, relaties, hoe dat allemaal werkt. En de eerste dag, het was een feestje. En vlak voor het einde van de eerste dag word ik door Emmanuele van het podium gehaald. En ik word er weer emotioneel van als ik met mijn gedachten naartoe ga. Je vader ligt op sterf. Dus ik word van het podium afgehaald. Je moet nu naar het ziekenhuis. Hij zou voor een ablatie, dus een kleine correctie... van een hartritmestoornis behandeld worden, gewoon polyklinisch. En daar hadden ze per ongeluk door zijn hart heen geboord. Maar dat wisten ze toen nog niet. Of hebben ze zijn hart heen geprikt. En die man lag gewoon op sterven. Dus ik heb dat niet af kunnen maken. Nou, gelukkig hebben we een geweldige collega Arjan die dat keurig overnam. En dat ging allemaal helemaal goed. Dus die zaal die had dat in de gaten. Dus daar is iets over gezegd. En dan krijg je iets heel bijzonders. Want ineens hebben we dus, ik weet niet hoeveel mensen waren, honderden mensen. Betrokken bij zo'n moment waarvan niemand precies weet hoe het gaat. Wij hebben daar de hele nacht in het ziekenhuis doorgebracht. En het werd steeds erger. Dus mijn vader werd eerst geopereerd, was mislukt. Dan werd hij nog een keer geopereerd. En er is een jonge vent die gewoon wandelend daar de polykliniek binnenging. En in de verwachting, die gaat hij ook weer wandelend uit. En wij worden daar s'nachts geroepen door die arts. En door die gang geduwd. Van het is nu tijd om afscheid te nemen van uw vader. Want we gaan nu echt de open hartoperatie doen. En de kans dat hij dat overleeft is nu heel gering geworden. Het was een overlevingskans van 98%. En dan wordt het nog minder. En uiteindelijk was het het was nog steeds wel een grote overlevingskans. Maar nee, we moesten afscheid nemen. Dus dan word je een beetje door zo'n gang geduwd. En mijn moeder was daarbij, mijn broer en mijn zus via videoverbinding. En wij worden daar zo'n beetje aan zijn bed gezet. En ik was de eerste die even nog, terwijl ze hem al aan het klaarmaken waren en alles... want er was heel veel haast bij, hem zo in de ogen keek. En dat moment dat ik hem aankeek en hij mij aankeek... en ik heb echt een hele grote geschiedenis met mijn vader... met heel veel gedoe en strijd. Daar kan ik ook nog wel 10 podcasts over vullen. En ik kijk hem aan, hij kijkt mij aan. En er wordt niets gezegd en er is alleen maar vergeving. Het is in één keer goed. Het is gewoon klaar. En de rest van mijn familie... dat is een split second. Want de volgende komt en de volgende... en ik hoor ze nog iets zeggen van... ja, je kan het en zet hem op. En ik wist gewoon... today is a good day to die. Hij gaat in die operatie bij zijn... op de gang gaan zitten. En later zijn we in een hotel gaan verblijven. Omdat het allemaal heel lang duurde. En ik heb daar de hele nacht... eigenlijk alleen maar gezeten vanuit... oh, it's a sacred passage. It's a good day to die. Het is, als hij nu overgaat en als het zijn tijd is, is dat helemaal oké. In ieder geval voor mij. Want ik heb vrede met onze geschiedenis. Midden in de nacht gaat de telefoon. En mijn moeder belde dat de operatie goed is gegaan. En dat we hem 's ochtends op de intensive care kunnen bezoeken. Nou, ja, wat doe je dan? Het is bonustijd. Dus blijkbaar hoefde hij niet te sterven om wel deze les, dit diepe gevoel van vrede te voelen. En dit is mijn punt, in dat contact, in die split second, herinnerde ik me de liefde. En daar was spontane vergeving. Op alles wat er gebeurd was.
Die liefde is nooit weg geweest.
Die is dus nooit weg geweest. Nee. Daar zijn al die verhalen opgestapeld. Ja. En ik had nog dit willen zeggen. En ik had dit nog. Nee, dat was helemaal niet. Het was in één keer goed. Ja. Alles in één keer goed. Ja. En vervolgens komt er dus 's ochtends een keuze. We hebben de hele nacht niet geslapen. En dan zit de volgende dag, dag twee, van dat superlaatste weekend. Wat ga je doen?
Och.
Nou, we hadden al, of de regisseur had al met Arjan al helemaal een plan gemaakt. Mijn stukken er al af, nou, anders gezet. En Emma die voelde zich goed genoeg. Ze zei, nou, ik ga wel. Maar ja, ik dacht, wat gaan we nou doen? En toen was het ook nog wel onzeker van hoe gaat dit verder? Maar ik voelde me heel erg goed. En toen dacht ik, nee, ik ga dit verhaal vertellen. En dan zie ik wel hoe die dag verder zich ontvouwt. Ik heb nog nooit zo'n waanzinnige dag meegemaakt.
Ja, dat want ineens kan ik helemaal voelen.
Ik was helemaal niet alleen. Nee. We waren punt 1 met z'n tweeën, maar met de familie. Dat was super bijzonder. En met mijn vader was allemaal heel super. Maar er waren nog honderden mensen in die zaal die daar de hele nacht en de hele ochtend en de hele tijd bij zijn geweest.
Ja.
Dus die dag, die heeft daar is iets gecreëerd wat nog nooit. Ook die dag zou nooit. Snap je, dit is weer zo'n dag die nooit zou zijn gebeurd. En toch gebeurde.
Ja, en waar ik het mag iets toevoegen, wat ik magisch aan die dag, tweede dag was, dat is inderdaad, ik denk het beste superrelatie weekend ooit, dat wij voor ons, maar ik denk het voor mensen ook, is dat je die kwetsbaarheid met elkaar hebt gedeeld. En die kwetsbaarheid verbindt. En nu waren we niet de mensen op het podium en de mensen die in het publiek waren. We waren samen. En we were a tribe. We met that. Dus de dood was er. Dat hele grote kracht was voor ons allemaal daar aanwezig. En dan weet je hoe bijzonder het is om echt elkaar te kunnen steunen.
Ja, dus in dat moment voelde ik, of eigenlijk wat er oploste, was het verhaal van eenzaam zijn.
Wat je opgehangen hebt aan,
Nou, vooral van afscheiding. Dus ik heb me altijd ik heb me thuis heel lang heel eenzaam gevoeld. Of vooral heel onbegrepen gevoeld. Dat is eigenlijk vooral het stuk. Ik heb uitstekende ouders en er was altijd eten. En dus in die zin ben ik niks tekort gekomen.
Nee, ik voel het helemaal.
Maar ik heb me daar ergens. Ben ik me gaan afscheiden. Ja. Dus ik heb me uiteindelijk een buitenbeentje gevoeld. Of niet zo goed passend in dat systeem.
Ja.
En ook dit dacht ik, dit ga ik dan op mijn manier doen. Ik ben echt heel anders dan de rest van mijn familie. En ik kan, dacht ik, prima zijn met dit soort grote thema's en grote bewegingen. Dus, en dat voelde ook zo. En ik kijk hem in zijn ogen. En wij waren heel dicht bij elkaar. Mijn vader was heel dichtbij. En vervolgens loop ik die zalen en zij waren allemaal heel dichtbij. En toen had ik weer diezelfde eenheidservaring die ik ook in de Zweden zo goed ken. Mm-hmm. We do this together and together it's easy.
Mm-hmm.
Het is niet een David die eventueel een rouwproces of een vergevingsproces door. Nee, dit is een collectief iets. Het is niet van mij, het is met mij. En dat was echt.
Dat is heel krachtig.
Echt ontroerend.
Dit is ook wat ik bedoel met het nieuwe leiderschap. Alhoewel het woord leiden voor jou niet zo passend is. Maar het gaat erom van dat we inderdaad zien dat het een collectief iets is. We doen het samen.
Ja, en daar is geen leiding in.
Nee,
dat is waarom ik het lastig woord vind. Maar dat is, ik snap wel wat je bedoelt, hoor.
Ja.
Dus het ik noem dat dan act leadership.
Ja.
Dus door het. En dit had ik niet zo bedacht, hoor. Sterker nog, ik denk als dit in de coulissen was gebeurd, of het was in een pauze gebeurd, dan hadden we er denk ik een. Misschien niet eens. Hadden we de zaal denk ik niet eens bij betrokken. Dan kan prima daarmee verder. En dan was het gewoon een programma onderdeel. En dan was ik de volgende dag het podium opgelopen. En dan had ik prima keeping up appearances kunnen doen.
Ja.
En daar ga je denk ik energetisch aan ten onder. Waar ik zoveel moeite mee heb gehad met die grote zalen. En daarom heb ik het ook een tijdje niet gedaan door corona. Maar ben ik erg van opgeknapt. Is dat er twee werelden zijn. Dus er is net als in een relatie ook. Er lijken twee werelden te zijn. Mm-hmm. Je kijkt namelijk beide een totaal andere kant op. Dus ik sta op het podium en kijk naar de zaal. Ik zie vooral nooduitgangbordjes en heel veel zwart. En de zaal ziet kleuren en video's en camera's. Ja. Dus die hebben een soort theatraal omlijste beleving. Dat zijn twee totaal verschillende werelden.
Ja, en die kijken ook ergens tegenop.
Ja, dat kan ook nog.
Zeker,
dat kan. En je kunt al die lijst wordt alleen maar langer als je daarna gaat kijken. En ik vond dat ook niet meer zo passend, niet meer zo prettig. En dat die volgende dag, dat was een zaterdag, dat we uit het ziekenhuis kwamen en daar weer het podium op kwamen, was dat helemaal weg. We hadden eenheid gevonden rondom iets wat daar was ontstaan. Dus steun, support. Ook als mijn vader was overgegaan, dan weet ik niet of ik dan zomaar het podium op had gekund, maar misschien ook wel. Maar in ieder geval, dat hele collectief was heel voelbaar. En toen was er ineens eenheid. En dan maakt het niet uit of ik een nooduitgangbordje zie en zij toevallig een mooie shot zien. Dat maakt helemaal niet meer uit. En daar viel bij mij een heel ander kwartje. Dat heb ik zo gemist. Ik was ook voornamelijk mijn best aan het doen. En een mooi evenement aan het geven. En een bepaald, nou, enzovoort. En daar mat ik het dan ook aan af. Maar nu gaat het veel meer over durven zien wat er geschapen is. En ja, dit steeg zo ver boven zichzelf uit, met dank aan mijn prachtige vader. En alles wat daar gebeurde. Maar aan de aanwezigheid met elkaar. Het was echt super bijzonder, onvergetelijk. En dat is wat er kan ontstaan als je de vorm vrijmaakt. Nou, dit is wel een hele gekke bocht. We kwamen vanaf laat de vorm vrij en nu dit. Maar goed, doordat je de vorm vrijlaat, dan is het ook automatisch, hef je daarmee de strijd op.
Ja, en het verhaal.
Exact, want de vorm is eigenlijk is het verhaal. Ja. Het moet ergens aan voldoen. Ja. Want het is allemaal ongeschreven. Ja. Wat is dan voor onzin?
Ja.
Ja. Ja, dus we hebben zoveel verhalen. En als je dat gaat doorzien. Ja. We zijn niet onze verhalen, we zijn niet
absoluut
die vorm.
Niet.
Het is gestolde liefde.
Ja.
En dat is afschuwelijk.
Ja.
Dus herinner je
je ware aard.
Ja, die ware liefde vanuit het hart. En dus in de zweetwet zeggen we altijd, remember the first breath. Herinner je de allereerste keer dat er geademd werd. Dat wat ooit als eerste ademde. Dat wat ooit als eerste lief heeft gehad. En de rest is automatisch ook liefde.
Ja.
Zo, dan neem ik een slokje water.
Okay. Ik vind het ook een mooi moment, merk ik, om deze podcast te eindigen. Mm. Het voelt haast sacraal wat je vertelt. Mm. Ik heb de neiging om er allerlei verhalen aan toe te voegen, maar dat ga ik niet doen.
Ja, een volgende keer. Het mag ook even bezinken, toch?
Ja.
Kom je nog eens naar de zweetwet?
Graag, heel graag. Wat fijn dat je dat vraagt. Omdat ik... er gebeurt veel wat ik heb verteld voordat we dit gesprek hadden. Dat ik echt ook op een gegeven moment voelde, ik moet nog een keer.
Hmm.
Dus ik ben blij dat je het vraagt.
Mooi.
Ja, dat hoor ik wel vaak als mensen geweest zijn. Ik heb dat zelf dagelijks. Dat je een bepaalde aantrekkingskracht voelt.
Het is
van
een roep.
Het is echt een calling.
Ja,
en
ja.
En dat je naar die... Ik heb overigens wel de vergissing gemaakt. Toen ik daar, jaren geleden mee begon. Om dan ook die vorm vast te zetten.
Ja, ja, ja.
Dus ik voelde elke keer die beweging. En dan moest ik weer naar de zweet. En in de zweet lukte het heel goed. En dat maakte dat het gat met mijn gewone leven ineens veel groter werd.
Ja,
dan was dat ineens weer de vorm.
Hè?
Oh, dat was afschuwelijk.
Ja, 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 ja.
Totdat op een gegeven moment een wijze broeder uit de zweet zei, Peter heet, die zei, maar je kunt toch, als je de vorm loslaat, die doet je ogen even dicht, dan is toch alles gewoon een zweet. Want het is allemaal één. Je kunt niet doen alsof het in de zweet één is.
Nee.
En dan buiten de zweet twee.
Ja.
Want dan was er dus helemaal geen één.
Heel mooi, want mensen hangen het ook zo op aan iets.
Ja,
hè?
Dan wordt dat weer een ding.
Weet je, dat zie ik nu ook. Dingen worden een raasje. Weet je, dan is het mindfulness, dan is het reiki, dan is
yoga.
Nu is het kap. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Allemaal en dan zweethut. Terwijl ik zie steeds duidelijker van... weet je, mijn man die is een keer op een retreat geweest en die liep ergens en er viel een eikeltje op de grond. En dat was het moment van een doorbraak.
Mm-hmm.
Van een spirituele inzicht. Maar het leven kiest de vorm. En je wordt geroepen door een vorm. Maar het kan alles zijn. Als straks dit flesje omvalt, kan het ook gebeuren. Dus we houden
kijken,
soms
mooi,
te veel aan de vorm vast.
Zeker, ik denk dat heel veel lijden zitten in de vorm.
En we houden in relaties en dan stop ik ook veel aan vorm vast.
Dat is precies mijn punt.
Kijk, ik ben 31 jaar getrouwd en misschien ben ik wel 31 jaar getrouwd... omdat ik ook geleerd heb om iedere dag opnieuw te beginnen... om iedere dag opnieuw het huwelijk aan te gaan. En wetende dat het morgen voorbij kan zijn. Ik weet het. Het is me gegeven. Het is ons gegeven, moet ik zeggen.
Ik denk dus dat het nooit voorbij gaat.
En het kan zijn dat het reële idee omarmen dat het morgen zo kan zijn dat hij ergens anders voor kiest of ik ergens anders voor kies.
Of hij niet meer is.
En dat is waar we. Dat is de werkelijkheid.
Nou ja, op het aardse niveau wel. Alleen op het meer energetisch spirituele niveau helemaal niet.
Nee.
Dat wat het hart gezien heeft, is voor eeuwig.
Ja.
En als je dat toestaat, heb je de vorm bevrijd. En heb ik dus de liefde uit mijn vorige relatie gewoon kunnen laten bestaan.
Ja, ja.
En ondertussen getrouwd met heel iemand anders.
Ja.
En want de liefde laat zich niet.
Liefde is.
Ja, exact. Als zodra je liefde in een vorm gaat gieten, heeft het niets meer met liefde te maken.
Nee, nee. Maar de werkelijkheid is dat we de liefde projecteren op een object.
Ja, exact.
En dat is wat we doen. Dat is onze menselijke.
Zo zonde.
Ja, maar het gaat erom om het zicht te bewaren en te bewaken dat het allemaal vrij is. Dat het is. Liefde is.
En dan is het ook dan snap ik je ook beter met dat je dagelijks kiest. Want dan ben je namelijk vrij om die keuze te maken.
Ja.
Omdat je ook als iemand anders een andere keuze zou maken, dat je niet de liefde verliest, maar dan verandert de vorm.
Absoluut
en dat
niet.
Kan heel pijnlijk zijn en dat kan heel leerzaam zijn, maar de liefde blijft.
Ja.
En als dat zo is, zijn de kinderen vrij.
Ja.
En dat is echt de grote doorbraak die ik zelf voel.
En de
voel.
Wereld is dan vrij.
Ja, want dan ga je dus ook niet, dan stopt het gevecht meteen.
Ja.
Dan is namelijk niets meer om voor te vechten. Dan is alleen maar de herinnering aan de liefde. En ik heb dat bij mijn oudste kind, die is al bijna 21. Heb ik dat letterlijk zien gebeuren. Dus toen op het moment dat ik de liefde herinnerde voor haar moeder.
Ja.
Dat het ooit begonnen is vanuit dat stuk. Was dat. Mijn dochter vrij.
Ja.
En dat is ze ook. En ik heb een totaal ander kind.
Ja, mooi, mooi. Ja.
Prachtig. Ja.
Ja. Nou, ik dank het grote geheel. Of hoe we het ook noemen. Voor wat er hier heeft mogen ontstaan.
Ja.
Mooi,
samen.
Bedankt voor de uitnodiging.
Tot het volgende Zweethut-avontuur.
Ja, mooi. Welkom. Ja, super.
Als deze podcast je geïnspireerd heeft, wil je dan iets voor mij doen? Maak een screenshot en deel die via Instagram en tag mij in een bericht. Stuur deze podcast door naar een persoon waarvoor dit interessant is. Mail mij en vertel welk inzicht je uit deze aflevering hebt gehaald op mail@lnv.nl. Wil je dan nog één ding voor mij doen? Ga naar SoundCloud, Spotify, iTunes, zoek de podcast op en geef mij een review. Door deze review wordt mijn podcast beter vindbaar en kan ik nog toffere gasten verleiden om hun verhaal met ons te delen. Wil je in het vervolg een melding krijgen van een nieuwe aflevering? Abonneer je dan op mijn kanaal. Klik in de podcast-app op button subscribe en je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Bedankt voor je aanwezigheid, waardeer ik enorm. Tot de volgende keer!